Hallo, dit is GGD Talks, de podcast van GGD Haaglanden over gezondheid, welzijn, onze leefomgeving. Kortom, over zaken die ons allemaal aangaan. Ik ben trouwens Margot de Graaf van GGD Haaglanden, met Marja Hazard van Stichting Naaste Training en Mariska Keizer van GGD Haaglanden. Welkom allebei.
Dankjewel.
Nou, we gaan het hebben over naaste trainingen. En Marja, zou jij heel kort kunnen zeggen wat een naaste training is?
De naaste training is een stichting opgericht door Tom Rusting en Tini van Hees in de periode van corona. Zij hadden al heel veel contacten met naasten, maar door corona kon dat niet meer. Vanuit Altrecht in Utrecht, GGZ-instelling. En zij hebben toen gemeend om een online platform op te moeten richten waar mensen toch contact kunnen hebben met anderen. En dat gaat dan vooral over, dat gaat eigenlijk over naasten. Die soms zich enorm zorgen maken en totaal niet weten hoe ze de verbinding met hun kwetsbare naasten moeten behouden. Met hun naasten met een psychische uitdaging. En dat is wat wij bieden.
En dan ga ik nu naar Mariska Keizer. Jij werkt voor GGD Haaglanden. Kun jij kort vertellen wat je doet?
Zeker. Ik werk voor de afdeling maatschappelijke zorg en veiligheid. Als ketencoördinator voor het kenniscentrum Onbegrepen Gedrag.
Ja, daar gaan we zo verder over praten. Ik wil jullie eerst een verhaal laten horen. Het is een mooie ingang voor de rest van het gesprek. Dit is het verhaal van Esther. Omwille van haar privacy vertellen we niet hoe ze echt heet. Let op, ze vertelt onder andere over seksueel misbruik. En als je daar liever niet naar luistert, kun je dit gedeelte beter overslaan.
Ik heb zelf als kind langdurig seksueel misbruik meegemaakt door een familielid. En ik ben later als volwassene in een huwelijk van intiem terreur terechtgekomen. Ik ben 11 jaar met hem getrouwd geweest en ik heb ook 2 kinderen met hem gekregen. En eigenlijk toen ik van hem af was. Toen heb ik nog een paar jaar doorgeleefd in de overleefstand. En op een gegeven moment stortte ik gewoon in. Toen kon ik niet meer. Mijn kinderen hadden heel veel problemen. Door de mishandeling door hun vader. En het getuige zijn van mishandeling van mij. Dus heel lang heb ik nog een soort van overeind kunnen staan, omdat ik als moeder voor hun moest zorgen. Maar op een gegeven moment werkte dat gewoon niet meer. En werd ik echt keihard ingehaald door mijn verleden eigenlijk. Wat super logisch was. Want in die tijd, ik was toen denk ik eind 30. Ik had gewoon een heel leven van misbruik achter me eigenlijk, met wat pauzes hier en daar.
Esther krijgt een intensieve traumabehandeling waarvoor ze 2 keer wordt opgenomen. De behandeling slaat aan, maar heeft ook een ander effect. Het pantser dat ze ooit droeg om het leven aan te kunnen, was door de therapie weggeslagen. En daaronder zat een ontredderde vrouw die de regie kwijt was.
Je hebt een soort systeem in jezelf waarin je alles overeind houdt. En als daar te veel aan gemorreld wordt, ja, dan stort alles in eigenlijk. Toen dus dat intensieve traumabehandelingstraject daar overheen kwam, ja, werd ik compleet ontregeld. En kwam ik dus terug thuis als alleenstaande moeder van 2 kinderen die destijds 15 en 13 volgens mij waren. Die zelf ook behoorlijk getraumatiseerd waren. En die kregen een moeder terug die ze, die in hun ogen tot dan toe had ik nog redelijk overeind gestaan. Maar dat was niet meer zo, zeg maar. En mijn andere naasten, dus familieleden, in mindere mate ook vrienden, die zagen dat wel. Maar die wisten gewoon totaal niet wat ze daarmee konden eigenlijk. Voor mij was het, ik heb heel erg geleerd van jongs af aan om in ieder geval niet te vertellen wat er aan de hand was of hoe ik me voelde. Maar eigenlijk ook, ik probeerde gewoon überhaupt zo min mogelijk gevoelens te hebben. Om hulp vragen was echt iets wat ik nog nooit in mijn hele leven had gedaan. En ik was er ook wel achter gekomen van, oh ja, ik ben niet zo goed om dan zelf te zeggen of het goed met me gaat of niet. Dus ik was er eigenlijk in dat traumacentrum dan een beetje op uitgekomen. Nou, dan moet ik dus zeggen tegen mensen in mijn omgeving van, ik kan niet zo goed om hulp vragen, dus wil je met mij, wil jij mij benaderen, zeg maar? Wil jij mij vragen hoe het met me gaat? Vond ik ontzettend moeilijk. Uiteindelijk heb ik met een aantal mensen, onder andere familieleden, dat gesprek gevoerd. Maar ik had ook al direct gezegd, zij gaan dat niet doen. En die psycholoog vond dat heel raar. Die had zoiets, natuurlijk wel, je hebt dat gewoon nog nooit gevraagd. Dat gaan ze wel doen. Maar ik had een heel sterk gevoel, wat ik toen nog niet goed kon uitleggen. Dat gaat niet gebeuren. Dus ik ging met hun één op één gesprek aan, onder andere met mijn zussen. En ik zei, ja, ik vind het heel moeilijk om aan te geven hoe het echt met me gaat en of ik hulp nodig heb of niet. Maar ze hebben tegen me gezegd dat het heel belangrijk is dat ik daar wel over praat. En dus kunnen jullie dan het initiatief nemen voor contact en kunnen jullie dan vragen hoe het met me gaat.
En nu weet ze waar de onmacht bij haar familie vandaan kwam.
En dan zeiden ze, oh ja, nee, natuurlijk, nou goed dat je het zegt en ja, dat gaan we doen. Dat hebben ze nooit gedaan. Ja, wat ze hebben gedaan is, ze hebben me supergoed geholpen met allemaal praktische dingen. Maar niet met het stukje, het emotionele stukje en het verbindingsstukje, zeg maar. En pas veel later snapte ik mijn gevoel van, dat gaan zij niet doen. Want zij zijn op precies dezelfde manier opgegroeid. En zij snapten dus eigenlijk niet eens wat er van hun gevraagd werd. Ze hadden daar ondertiteling bij nodig, uitleg bij nodig, voorbeelden bij nodig. En niet van mij, maar van zo'n behandelaar bijvoorbeeld. En ik denk serieus dat zij daar echt voor open hadden gestaan. Want het was echt niet dat ze mij niet wilden helpen. Ze konden het niet, omdat ze niet de juiste instrumenten in hun rugzak hadden. Zij dachten alleen maar, ze doet nou wel heel raar. Dat vonden ze ook gewoon eng. Ik was af en toe ook, ik had tics. Ik zag wel eens dingen die er niet waren. Daar werden zij alleen maar heel erg bang van. Dus dat creëerde voor hun ook juist een bepaalde. Zij waren eigenlijk aan het wachten tot ik weer normaal ging doen. Ze snappen eigenlijk niet dat dit nu is wie een soort van onderdeel is van wie ik ben. Dus zij wachten op het moment dat ik weer ben zoals vroeger. Zolang zij dat stuk niet snappen, en dat kan ik hun niet duidelijk maken. Dat zou zo naast de training dus wel kunnen doen. Maar zolang zij dat stuk niet snappen, blijft er altijd iets tussen ons in staan. Het zorgt er ook nog steeds voor bij mij dat ik me dus heel erg onbegrepen voel. Maar het is heel verdrietig omdat het ons echt belemmert om in het hier en nu close te zijn. Ik ben er best wel oké mee in de zin van, ik heb geaccepteerd dat dat is hoe het is.
Ja, dit was het verhaal van Esther. Wat is jullie eerste reactie?
Ja, heel pittig.
Ja.
Echt, als je dat zo hoort, dan kan het wat zij vertelde. Dat ze eigenlijk door de hoeven zakte op enig moment. Ja, het is bijna onvoorstelbaar dat het niet zou gebeuren, bij wijze van spreken. En heftig ook om te horen hoe dan het contact met haar,
ja,
met
dat is
haar
heel
naasten
verdrietig.
Is. Dat is heel verdrietig. De onmacht van haar zussen, dat druipt er vanaf. En dat is heel verdrietig. En ja. Dat is inderdaad wel iets waar wij van naast de training eventueel iets mee zouden kunnen.
Ja, ja. En ja. Wat vond jij van het verhaal, Mariska?
Nou, ik vond het vooral heel opvallend hoe zij wel de tools had gekregen om verder te gaan. En dat haar zussen, ja, die zijn ook zo opgevoed. Dus ook hun werkelijkheid, hun waarheid. En dat zij nooit die tools hebben gekregen om, ja, hoe ga je dan andersom ermee om? Dus waarvan ik denk dat zeker Stichting Naast de Training daar best wel bij geholpen zou kunnen.
Ja. Marja, zou jij wat meer kunnen vertellen over die naaste training? Want daar hebben we het nu net over gehad. En Esther kwam daarop terug, ook in haar verhaal. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in?
Nou, naasten die weten ons te vinden. En naasten moet je heel breed zien. Kunnen dus inderdaad ook vrienden zijn of buren of een leerkracht of een werkgever. Of nou, op alle manieren eigenlijk. Die weten ons te vinden vaak via een POH GGZ van de huisarts, een praktijkondersteuner, huisartsen zelf. Maar ook bedrijfsartsen en dergelijke. Die zijn een beetje met ons in aanraking gekomen middels LinkedIn door de oorspronkelijke oprichters in eerste instantie. En zij weten ons te vinden, mailen ons vaak hun verhaal, soms beknopt en soms heel uitgebreid. En zeggen, we weten ons geen raad meer, kunnen jullie hier iets mee met ons? En op die manier zoeken we contact met de mensen. En als we inderdaad, en dat is heel vaak het geval, denken van nou hier kunnen we zeker iets mee. Dan bieden we 4 gesprekken aan online. Met 2 medewerkers van ons. Wij zijn allemaal vrijwilligers. De meeste zijn GGZ-professionals, psychiater, psychologen, systeemtherapeuten. En er zitten ook een paar familieervaringsdeskundigen bij, zoals ik zelf. En die gesprekken gaan dus met 2 mensen. En soms met 1 persoon uit dat gezin, maar soms ook met ouders. En soms ook met een heel gezin rondom een ander kind bijvoorbeeld. Dus dat wisselt heel sterk. 4 gesprekken van 1 uur. En aan het einde zeggen we eigenlijk altijd, in principe is de naaste training, sluiten we nu af. Maar niet definitief. Het is voor ons altijd een tussen haakjes afsluiting. Omdat mensen ook in de toekomst nog voor iets komen te staan. Dat ze denken van, oh, ik wou dat ik even kon sparren met iemand. Hoe gaan we hiermee om? Wat moet ik hier nou mee doen? En dus mensen mogen ons daarna per e-mail gewoon benaderen met vragen.
Het verhaal van Esther is natuurlijk ook vrij heftig. Het is een heel indrukwekkend, maar ook heel triest verhaal. Maar er gaan natuurlijk ook, het hoeft niet altijd om zulke ingrijpende situaties te gaan.
Nee, dat zeker niet. En het is gewoon zo dat je... gisteravond toevallig sprak ik iemand en die zei ook van, weet je, ik heb zelfs met mijn kinderen, zou ik aan zo'n naaste training al wat hebben. En mijn kinderen hebben echt geen labeltje, maar soms weet ik gewoon niet hoe ik om moet gaan met het gedrag van de kinderen. En dat is eigenlijk kort gezegd waar wij met de training het een en ander aan handvatten, want daar gaat het dan vooral over. Mensen krijgen de ruimte om hun verhaal te vertellen. Dat vinden ze vaak heel fijn. Maar we geven ook middels een aantal onderwerpen handvatten.
Ja, en Mariska, de GGD die houdt zich natuurlijk bezig met geestelijke gezondheidszorg. De GGD staat ook midden in de maatschappij. Dus alle problematiek die in de maatschappij leeft, die komt de GGD ook ter oren. Maar wat is de rol precies van de GGD daarin?
Nou, wij krijgen via Meldpunt Bezorgd vaak zorgmeldingen binnen. Soms ook vanuit familieleden. We zijn ook de partij die het verkennend onderzoek doet voor de wetverplichte GGZ. Dus dan zit je wel al met mensen die over het algemeen een GGZ-diagnose hebben. Maar de meldingen komen dan vaak van familieleden die het echt niet meer weten. En dan proberen wij wel zo goed mogelijk uit te leggen. Je kan niet zomaar iedereen een gedwongen opname. Het is niet altijd de oplossing. Zeker bij mensen met een verslaving. Dat zegt men toch ook van. Dat is, je moet toch van binnen echt willen afkicken. Wilt een behandeldoel hebben. Dus enkel een crisismaatregel of een zorgmachtiging zegt niet gelijk dat iemand geneest. En sinds dat wij in contact zijn gekomen met de Stichting Naaste Training, adviseren we nu ook wel steeds vaker de familie, omdat wij de frustratie ook gewoon heel erg snappen. En je loopt tegen een systeem aan, waarom wordt mijn familielid niet geholpen? Diegene, ze zien het gebeuren, ze worden dakloos, ze leven op straat. Ja, dat wil je niet voor je familie. Nee. Maar wij kunnen het ook niet altijd oplossen. Omdat als dan iemand toch de keuze maakt om bepaalde middelen of alcohol te gebruiken. Ja, dat mag in Nederland. Je bent vrij om die keuze te maken. Maar we snappen de frustratie van familie heel goed. En sinds dat wij met elkaar in contact zijn gekomen, delen we ook steeds vaker aan de familie. Zodat ze toch ook het gevoel hebben gehoord te worden.
Ja, want daar gaat het natuurlijk ook vaak om. Hè? Dat mensen die daar omheen staan en niet weten wat ze moeten doen, ook verdriet hebben en onmacht voelen van, ja, wie luistert naar ons? Ja. Zou je, Marja, zou jij een voorbeeld, of heb je wat voorbeelden van wat jullie dan voor, ja, zeg maar, tools aanbieden aan naasten, zodat dat beter gaat? Of dat, ja, ze daar beter, zeker, mee kunnen omgaan?
Een van de grote dingen waar je met naasten heel vaak op uitkomt, is dat ze de verbinding kwijtraken met bijvoorbeeld hun kind of hun partner of om wie het dan ook gaat. En die verbinding is heel belangrijk, niet alleen voor die naasten, maar ook voor die persoon met een kwetsbaarheid zelf of met een bepaald gedrag zelf. En wat we dan heel vaak, er zijn een aantal onderwerpen die altijd aan bod komen. Een van die onderwerpen, en dat is even een heel naar, een beetje professioneel woord, zeg maar, een woord uit de GGZ, het valideren. We hebben eigenlijk met z'n allen, en dan heb ik het helemaal niet alleen maar over mensen rondom iemand heen, maar gewoon echt in het algemeen, de hele maatschappij, heeft te weinig de mogelijkheid om de kennis gekregen, de handvatten gekregen, om tegen mensen te zeggen van, goh joh, ik begrijp je, wat akelig, wat een nare situatie waar jij in zit. En dat is ook een zin die heel vaak tegen de mensen gezegd zou kunnen worden, mits je het meent, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, die een kwetsbaarheid hebben. En dat valideren kan op vele manieren. En dat is een van de eerste dingen die eigenlijk praktisch in ieder gesprek aan bod komt.
Dus het bevestigen dat mensen die vertellen over hun situatie, over verdriet en angsten, dat ze bevestiging krijgen van hun omgeving, ja, dat het iets, ja, ergs is wat, ja, ze doormaken.
En dat de omgeving niet meteen begint van, joh, het is lekker weer, ga gelijk lekker in de oplossing, naar buiten, ja, ga lekker wandelen. Of je moet gewoon eens een keertje wat gaan doen, want je zit ook maar op die bank. Nou, daar moeten mensen vanaf. En dat is eigenlijk vaak de eerste stap in een gesprek.
Ja, en heel eenvoudig eigenlijk.
Het klinkt heel eenvoudig, maar om het te doen, ja, is nog best wel ingewikkeld. En dat merken we ook. Maar het is wel zo dat als het mensen lukt, dat ze vaak in een tweede of derde gesprek al aangeven van, oh joh, ik heb gewoon echt een gesprek gehad met mijn kind of met mijn partner. En dat heb ik in geen tijden gehad. En dat is dan heel mooi om te horen. Nou, een ander onderwerp wat eigenlijk ook praktisch altijd aan bod komt, is grenzen stellen. Liefdevolle grenzen stellen. Dus ook weer met dat begrip, maar wel grenzen stellen. Want het is ook vaak zo dat mensen heel vaak, naasten, die rekken hun eigen grenzen continu op. En zeker als je het hebt over verslaving, weer een tientje geven. Ja. Weer 25 of 20, nee, 25 kennen we niet meer. 20 euro geven.
Onderdak.
Precies.
Boodschappen.
Ja, kom maar even hier douchen. En dat is allemaal met de beste bedoelingen. Precies. Want dat is dus wat je echt wel ziet. Al die mensen van naast de training die bij ons terechtkomen. Iedereen doet alles wat ze doen uit liefde. Alleen omdat ze gewoon niet beter weten, blijven ze vasthouden aan iedere keer weer oplossingen bieden en helpen. Terwijl het vaak ook gewoon gaat om dat de mensen begrepen worden. Soms, dat ze zich begrepen voelen.
En soms faciliteren ze dan eigenlijk zelf,
ja, de verslaving, ja,
de verslaving of het probleem.
Ja. Want dat wordt eindeloos gerekt op deze manier.
Ja. En dat is heel lastig uit te leggen, hoor. Ja. Ook aan familie. Ja. En die kunnen daar best wel, ja, boos of geïrriteerd over. Ja, lekker makkelijk om dat te zeggen. Het zal jouw kind zijn. Ja. Maar ja, als iemand zo ziek is en niets wil en eigenlijk wil zijn zoals hij op dat moment is, ja, dan moet soms iemand de bodem raken. Wil die doorhebben dat hij het anders moet doen. Ja. En hoe moeilijk is dat om je eigen familielid te moeten laten vallen? Zo voelt dat dan.
Ja. Ja. Ja.
Terwijl het eigenlijk helpt.
Ja, wij formuleren dat ook anders. Want mensen zeggen wel eens van, ja, bij de GGZ zeggen ze dat ik hem in de steek moet laten. Ja. Of dat ik hem. En dan zeg ik, nee, wij hebben het over anders vasthouden. Ja. Want je kunt iemand echt ook, zonder dat je hem voor je gevoel echt helemaal laat barsten, kun je laten weten dat je van hem houdt en dat je hem geeft en dat je je zorgen maakt. En dat zijn de handvatten die we mensen dan ook meegeven.
En stel in zo'n geval van zo'n verslaving, hè, dus dat je inderdaad iemand op een liefdevolle manier moet loslaten. Misschien kan ik dat zo samenvatten. Dat levert natuurlijk voor die naaste natuurlijk ook heel veel druk en spanning op. Ondersteunen jullie daar dan ook in? Dus
wij laten ze vooral voelen hoe dat in zijn werk gaat. Hoe je dan... wat er dan, want je zegt heel duidelijk, en dat herken ik ook heel erg, dat naasten, niet dat dat bij ons is, omdat wij dat vaak best heel erg omkleden en we niet meteen in de diepte duiken en zeggen, je moet je kind een poosje gewoon even laten. Dat gaat altijd met heel veel mitsen, maren en noem maar op. En ook met handvatten. Maar je merkt wel dat het voor naasten best een dingetje is. Het is een heftig onderwerp. Maar naasten zijn vaak ook wel zich bewust dat zo doorgaan zoals ze nu doen geen optie is. Dus eigenlijk weten ze vaak ook wel dat er iets moet gebeuren. Maar wat moet er dan gebeuren en hoe moeten we dat dan aanpakken? Want niemand heeft natuurlijk ooit handvatten gekregen om iemand die... bijvoorbeeld als je het hebt over een persoonlijkheidsprobleem, zeg maar... Iemand heeft nooit handvatten gekregen om iemand die continu aan het trekken is en duwen is. Wat moet je daarmee? Wat moet je daarmee? Ja. Nou, die handvatten die ze daarvoor krijgen. Zeg
ja,
maar.
En nog even aanhakend ook, denk ik nu aan bij dat verhaal van Esther. De zussen van Esther, die zijn in dezelfde situatie opgegroeid als zij. Kan het ook zo zijn dat mensen die bezig zijn in zo'n traject zelf ook, zeg maar... merken van oké, ik ben eigenlijk ook zeg maar slachtoffer van het verleden. Of
zeker.
Meestal hebben mensen een gedeeld verleden. Komt daar dan ook aandacht voor?
Het is een enkele keer echt wel zo dat je merkt aan mensen dat ze aan een training van ons niet genoeg hebben. En dan is eigenlijk de eerste stap waarvan wij zeggen van goh, misschien is het toch verstandig om een keertje een gesprek aan te gaan met de huisarts om te beginnen. En uiteindelijk met de POH, de praktijkondersteuner GGZ, gesprekken te hebben. En het zal ook zeker gebeuren, daar twijfel ik niet over, dat mensen dan uiteindelijk de conclusie trekken dat dit voor hun ook niet voldoende is. En wat je zegt is over je eigen verleden. Heel vaak merken we gewoon dat, en dat zeggen naasten ook heel vaak, dat ze zelf ook een nare jeugd hebben gehad en een hoop hebben meegemaakt. En dat dat hun manier van omgaan met de situatie natuurlijk ook beïnvloedt.
Ja. Ja, ik denk ook dat het stukje dat je gehoord wordt als familie, hè, ook wij als meldpunt, hè, mailen dan terug van... Ja, ik vind het echt heel erg, maar we kunnen op dit moment niks. Dat weer een deur is die dichtgeslagen wordt. Terwijl het dus heel erg helpt als je een organisatie zoals jullie kan aanwijzen van... joh, maar hier kan je wel je verhaal kwijt. Er wordt wel naar je geluisterd. Ja. En ook al kunnen jullie niet altijd of zijn jullie de oplossing... ik denk als mensen serieus genomen worden, net zoals de cliënt... of de burger met mentale problemen... wil de familie ook serieus genomen worden in zijn strijd... die sommige mensen echt al jaren voeren tegen het systeem... Een voorbeeld bij ons ook is een dame die in een hotel leeft... omdat zij niet op het daklozenloket komt, want ze wil liever gebruiken... maar daardoor heeft ze geen postadres, daardoor heeft ze dus geen inkomen... maar vervolgens bij familie dan voor de deur gaat staan... toch weer geld krijgt voor wat zij hopen eten, gaat toch aan drugs... en zo zit je in de bureaucratie, want eigenlijk wil je gewoon... geef die vrouw nou gewoon... postadres waardoor zij in beeld gaat komen en maatschappelijke hulp op kan starten. Maar daar moet ze zelf wat voor doen. Ja, zo blijf je cirkelen en dan helpt het denk ik enorm als naasten even daarover kunnen sparren. Even met elkaar erover kunnen hebben en ook kunnen horen van je doet genoeg. Je bent genoeg, je hebt genoeg gedaan. Wij zijn er, wij luisteren wel naar je verhaal in plaats van weer dat mailtje krijgen van sorry... We kunnen niks aan doen, ze is meerderjarig en de deur dicht.
Nou, wat je ook heel vaak merkt, is dat het bij naasten... we horen heel vaak terug bij de laatste training... dat mensen zeggen van... jeetje, die handvatten die jullie mij ons gegeven hebben... hadden we die 20 jaar geleden maar gehad. Was er maar iemand binnen de GGZ die de moeite had genomen... om ons deze handvatten aan te reiken... dan was het misschien allemaal heel anders gelopen.
Ja, want kan je daar nog een paar voorbeelden van geven? Want inderdaad, het liefdevolle loslaten hebben we gehad. Ja. Maar zijn er nog meer? Ja, het is natuurlijk, elk geval is anders, hè? Dat begrijp ik. Maar ja. Zou je toch wat voorbeelden kunnen geven van wat je nog meer als naaste kunt doen?
Als naaste, een van de dingen is dat mensen er vaak heel dicht bovenop willen zitten. En dat, ook dat is uit liefde ontstaat dat. Maar dat werkt vaak enorm averechts. Dus naasten die ons vertellen dat ze iedere dag wel 3 keer contact hebben met hun kind die zelfstandig woont, omdat ze de vinger aan de pols willen houden. Daar gaan we dan heel erg op door van, goh, en waar komt dat dan uit voort? En wat merk je dan als je kind aan de telefoon hebt? En ja, die is altijd narrig. Bijvoorbeeld, is dan zo'n reactie. En dan gaan we daarop door van, goh, waar zou dat door komen? En is er misschien een manier om dat terug te schroeven naar 1 keer per dag bijvoorbeeld? En dan een vast moment, want soms hebben kwetsbare naasten ook de neiging om 's avonds te bellen. Nou, dan ligt zo'n moeder of een vader ligt vervolgens weer de hele nacht wakker. En dan zeggen we, nou weet je, misschien kun je dat begrenzen en kun je zeggen, weet je, ik wil heel graag elke dag contact met je hebben, maar laten we afspreken dat we om 5 uur met elkaar bellen. Nou, zo kun je soms met hele kleine dingen, kan er heel veel lucht ontstaan voor naasten. En dat is heel mooi om te horen, dat dat uiteindelijk dan ook werkt.
Ja, ja. Inderdaad. Dus het is echt ook, je als naaste kun je eigenlijk je leven weer terugkrijgen.
Ik wil niet meteen niet zeggen, alles, ja. we zijn niet, ik bedoel, we hebben geen toverstafje.
Nee, maar regie over je. Ja.
Ja, maar het is, en heel veel naasten zijn heel eager, dus die willen heel graag leren. En anderen vinden het heel ingewikkeld. Ja. Maar eigenlijk praktisch iedereen haalt er wel, en niet echt iedereen, maar praktisch iedereen haalt er echt wel iets uit waarvan ze zeggen van, oh, dit heeft me echt geholpen.
En horen jullie dan na afloop van die bijeenkomsten een tijdje later bijvoorbeeld nog eens van mensen van, nou ja, het gaat nu inderdaad beter.
Ja, daar heb ik wel een heel mooi voorbeeld van, zonder namen te noemen. Een dame met wie we 4 gesprekken hebben gehad. Haar zoon was inmiddels in het buitenland. En zij kreeg de meest vreselijke dingen op de app naar de oren of in dit geval eigenlijk naar de ogen toegestrooid. En vond het verschrikkelijk en had iedere keer de neiging om daarop te reageren, om daar een weerwoord op te hebben. En op ons advies heeft ze dat niet gedaan en heeft ze hem gewoon alleen maar af en toe een berichtje gestuurd dat ze van hem houdt en dat ze zich zorgen maakt en dat ze heel graag weer contact wil hebben. Nee, want je bent mijn moeder niet meer. En uiteindelijk zijn wij natuurlijk niet alleen debet aan, hè? Maar uiteindelijk is het zover dat ze ons, dat zeggen we ook altijd van, goh, haal ons op de hoogte. We zijn heel nieuwsgierig hoe het gaat met jullie. En uiteindelijk zijn we nu 3/4 jaar verder, denk ik. En toevallig hebben we laatst een mail gekregen dat ze op bezoek is geweest bij de zoon in het buitenland 2 dagen. En dat het soms best ongemakkelijk was, maar dat het heel fijn was om elkaar weer te zien. Ja, dat zijn gewoon mooie dingen.
Ja, daar doe je het voor.
Ja, daar doe je het voor, ja.
Ja, ja. Ja, en Mariska, horen jullie nog wel eens terug van mensen die jullie hebben doorverwezen? Of?
Nou, eigenlijk niet. Nee, wij hebben sowieso aan familie altijd doorgegeven dat we in het kader van de AVG niks kunnen terugkoppelen. We hebben wel laatst een melding gekregen die advies had gehad vanuit jullie om contact op te nemen met het meldpunt, omdat de woning ook vervuild was. Dus die liep bij jullie in het traject met die 4 gesprekken. En daar heeft toch een collega van jullie geadviseerd om ook met meldpunt bezorg te bellen. Van, goh, misschien kunnen zij dan helpen met dat stukje vervuiling. Dus op die manier.
Nou, dat is mooi, die wisselwerking.
Ja, en dat is denk ik ook de reden waarom wij bij elkaar zijn gekomen om deze podcast op te nemen. Dat juist als je beter van elkaar weet, elkaar beter weet te vinden, maar ook wat je wel en niet kan als organisatie. Ja, dat helpt ook gewoon de burger met de mentale kwetsbaarheid, maar ook de familie. Wat jij al eerder aangaf, hè, ik denk dat wij als burgers veel te weinig weten, waardoor we eerder een politie bellen dan even bij de buurman aanbellen van, goh, hey, er staat een vuilniszak voor je deur, zal ik hem naar beneden brengen?
Bijvoorbeeld,
een buurman die altijd overal de galerij schoonhoudt, waar andere mensen denken, ja, wat bemoei je mee, blijkt autisme te hebben. Ja, als je nou van elkaar meer weet en van elkaars krachten gebruik kan maken. Ja, waarom zou die buurman niet zorgen dan dat die galerij zo mooi schoon is?
Ja, fantastisch.
In plaats van dat je belt met de politie, mijn buurman sjouwt met mijn afval.
Ja, ja.
En dat is denk ik wel een beetje de tendens tegenwoordig, dat we snel gaan melden bij gemeentes of politie of bij een meldpunt, in plaats van zelf het gesprek aan te gaan. En ik denk dat dit daarin heel erg helpt. Verbindend zijn met elkaar.
Ja.
Ja, om zo ook dit soort items, en dat je dus als familie je niet hoeft te schamen om een laagdrempelig een gesprek te voeren met Stichting Naaste Training.
Ja, ja.
En dat je zo een samenwerking met elkaar kan doen. Kijk, als wij de vervuiling oplossen, maar aan gaan pakken, dan hoeven wij verder ook helemaal niks te weten over de psychische kwetsbaarheid of welk. Dat is helemaal niet aan ons. Dus dan kan je weer een beetje vertrouwen geven van, wij lossen dit op. Maar je kan op dat punt als naaste dan bij jullie terecht. En hopelijk de burger zelf bij huisarts of een GGZ-instelling.
Ja, ja, en Marja, jij zei ook, natuurlijk elke situatie is anders. Dus het gaat niet alleen om de verslavingen of om misbruik en zo. Maar ik zat ook te denken, mantelzorgers. Dat is natuurlijk ook een groep die stijgende is in ons land. En je leest ook over overbelasting, want die moeten vaak veel dingen tegelijk doen. Is zo'n groep bijvoorbeeld ook, komt die ook in aanmerking voor zo'n naaste training?
Ik vind het heel bijzonder dat je dat op die manier vraagt. Waarom? De naasten van iemand met een GGZ-probleem zijn ook gewoon mantelzorgers.
Ja, uiteraard. Ja.
Dus mantelzorgers. Maar het is wel zo dat wij onze expertise hebben. Ik zei net al, alle mensen die bij naaste training betrokken zijn, die deze trainingen geven, zijn allemaal GGZ-professionals in rusten, om het zo maar te zeggen. Dus gepensioneerd. En een aantal, ik nog niet, ik werk nog binnen de GGZ. Maar en een aantal familieervaringsdeskundigen die er zelf ook een familielid hebben met een psychische kwetsbaarheid, net als ik dat heb. En dus daar zit onze, noem het maar even, expertise.
Ja.
En niet bij het mantelzorgen voor iemand bijvoorbeeld, wat heel veel gelijkenis heeft, dat ben ik van overtuigd. Maar mensen die voor iemand zorgen met dementie, met Parkinson of wat dan ook, die komen niet
die bij komen ons daar niet voor naar. Nee. Dat had ik inderdaad in gedachten. Ja. Ik denk, je hebt natuurlijk een grote groep die voor een ouder zorgt.
Ik denk dat je daar ook wel, je hebt case managers, dementie, die er ook voor families zijn. Dus daar zijn, denk ik wel,
weer de andere routes.
Andere routes. Ja. En ik denk dat het een verademing is nu voor naasten, dat er nu veel opener over gesproken kan worden, maar dat je dus ook laagdrempelig daar met iemand over mag hebben.
En merk je dat ook, Marja, dat het aantal aanvragen voor die trainingen toeneemt?
Dat wisselt. Je merkt echt een fluctuering over de tijd, zeg maar. Je merkt wel dat op het moment dat dit soort publiciteit komt, dat het dan weer een stijger, een piek is, zeg maar. En ik denk dat als meer mensen zouden weten dat het bestaat, dat er veel meer aanvragen zouden komen. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen, we zijn met z'n elfen. En,
want jullie opereren ook landelijk?
Nou ja, we hebben zelfs mensen die in het buitenland wonen.
Okay.
En dat kan natuurlijk allemaal als je online die afspraken doet, zeg maar.
Ja, dus dat maakt niet uit. Ja.
Nee, dus dat maakt niet uit. Dus soms hebben we ook mensen die in het buitenland wonen en iemand hier in Nederland hebben wonen, zeg maar. Of omgekeerd, dat kan ook nog. En we wilden geen wachtlijst, maar inmiddels hebben we wel eigenlijk doorgaans toch een korte wachtlijst. En dat is niet te vermijden. We zijn een stichting, een kleinschalige stichting. En je zou kunnen denken van, groei dan groter. Maar dat heeft ook heel veel nadelen, zeg maar. En dat, daar zover zijn we nog niet.
Ja, want dan moet je een hele organisatie gaan optuigen en dan wordt het ook allemaal ingewikkelder en ook bureaucratischer.
Ja, zeker.
Want zijn er aan de trainingen kosten verbonden?
Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. We zijn allemaal vrijwilliger. En het enige wat we wel doen is als we de training afsluiten na 4 gesprekken, dat afsluiten tussen aanhalingstekens, dan krijgen de mensen een mailtje. En in dat mailtje bedanken we ze ook voor de kennismaking en het feit dat we even met ze op hebben mogen lopen. En dat het niet echt een afsluiting is die definitief is, maar dat de deur open blijft. En we zetten daarin ons banknummer. Dat mochten mensen toch het gevoel hebben van ik wil iets overmaken, dan zijn ze van harte welkom. En dan zijn we daar heel blij mee. Maar als het niet kan of als ze dat niet willen, ook helemaal prima. De deur blijft even goed open.
Ja. Dus het is ja, wat jij doet en je collega's zeg maar doen, dat komt voort uit ja, liefde voor anderen ook eigenlijk. Ja. Want jij vertelde tussen neus en lippen door, jij bent zelf ook iemand die met iemand in je omgeving die kwetsbaar is. Is dat ook de reden voor jou geweest om dit te gaan doen?
Ik ben ooit in 1997 in contact gekomen met Vereniging Ypsilon. En die hier tegenwoordig in Den Haag overigens gevestigd is, toen de tijd nog in Rotterdam. En dat kwam omdat mijn moeder aan schizofrenie leed en mijn broer heeft hetzelfde. Mijn moeder is er niet meer, mijn broer nog wel. En dat is voor mij de reden waarom ik ooit in de GGZ terechtgekomen ben. Eerst bij Ypsilon en naderhand in de GGZ. Ik werk ook in de GGZ, in de forensische GGZ, als familieervaringsdeskundige. En feitelijk doe ik daar min of meer hetzelfde als wat ik voor naast de training ook doe. Ja, dat klopt.
En destijds heb jij bij Ypsilon, dan gaan we even naar deze organisatie, want jij bent van de stichting Naast de Training, maar ja. Ypsilon die doet dit ook. Die biedt ook Naast de Trainingen aan.
Nee, niet op die manier. Ypsilon heeft een landelijk bureau. Op het landelijk bureau zitten mensen met kennis van zaken. Heel veel, daar heb ik zelf ook jaren deel uit van gemaakt, want ik heb er ook gewerkt. Daar kunnen mensen naartoe bellen als ze zich zorgen maken, vragen hebben. Er zitten hele kundige mensen. Ook soms mensen die zelf ook eenzelfde achtergrond hebben, zeg maar, met iemand met een psychische kwetsbaarheid. En zij doen heel veel aan landelijke belangenbehartiging. Ze geven een blad uit. Ze geven dagen door het jaar heen waar bijvoorbeeld kinderen van... Ik ben zelf dan, zoals je dat noemt, een kopkind. Kind van een ouder met een psychisch probleem. Maar zo zijn er heel veel. En die kunnen bij elkaar komen. Daar geven ze dagen voor of bijeenkomsten voor broers en zussen. En voor partners was dat in het verleden ook. Op het moment ligt dat, geloof ik, even is dat wat lastiger. Want ook dat draait allemaal op vrijwilligers. Dus dan moet je ook weer de juiste mensen voor vinden. Maar zij doen heel veel op het gebied van psychische problematiek. Maar dan voor naasten. Dus net als dat wij dat doen.
Zijn er nog meer organisaties die dit soort trainingen aanbieden?
Nou, niet hetzelfde soort trainingen, maar vaak wordt er wel ook bij GGZ-instellingen een soort psycho-educatie aangeboden voor naasten. En dat kan ook, dat is ook heel fijn, want dan kom je gewoon wat meer te weten over van wat houdt het eigenlijk precies in en wat kan ik inderdaad doen. Maar zo heel specifiek op jouw situatie toegespitst, ken ik niet echt.
Dus daar is Stichting Naast de Training wel...
Ja, misschien zijn er wel andere stichtingen. Ja. Ik wil ze niet tekort doen, maar ik ken ze niet. Ik ken ze niet. Nee.
En er is een... Ja, als je dat zo hoort in deze tijd, die ook vrij ingewikkeld is voor veel mensen, is daar duidelijk behoefte aan.
Ja. Ja. Nou, er is nog één stichting, die wil ik wel even noemen, omdat je het zo heel expliciet ook over verslaving had. Er is een stichting die heet Stichting Naast. Niet te verwarren dus met naast een training. Een stichting Naast is er echt voor naasten van mensen met een verslavingsprobleem.
Marja en Mariska, ik wou jullie bedanken voor jullie bijdrage aan deze podcast. Ik vond het een heel mooi en waardevol verhaal. Ik denk dat heel veel mensen die hier naar luisteren hier iets aan hebben. En ik hoop dat Stichting Naast de Training heel veel mensen kan helpen aan een leven met meer glans. Zowel voor de mensen die kampen met problemen als hun naasten. De webadressen van de organisaties die zijn genoemd, die staan in de show notes bij deze podcast. GGD Haaglanden is te vinden op ggdhaaglanden.nl. Ook op Facebook, Instagram en LinkedIn. Luisteraars, bedankt en tot de volgende keer.